Goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent. En ik stel voor dat we beginnen met een lied te zingen, een oud lied. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Zullen we gaan staan en daarna is er het gebed. Zullen we gaan bidden? Ja, Vader God, wat is het geweldig dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u hier in ons midden bent. Heer, en dat we vanochtend een ontmoeting met u mogen hebben. Heer, dank u wel dat we onze harten mogen oprichten naar u. Heer, dat we mogen zeggen, ik heb geloofd en daarom zing ik. Heer, en in dat geloof mogen we u ook ontmoeten vanochtend. En Heer, we nodigen u uit. Spreek tot onze harten. Heer, spreek tot mij. Spreek tot ons. En raak ons aan door uw Heilige Geest, door uw woord. Heer God, en we leggen alles voor u van deze week. En we bidden, Heer, wilt u alles wat tussen u en ons in staat, Heer, wilt u dat wegdoen. En wilt u ons vergeven. Heer, u weet wat fout ging. Maar we danken u voor uw oneindige liefde. Heer, dat u ons wilt vergeven. Heer, zo zien we uit naar wat u wilt gaan doen vanochtend. Heer, niet alleen bij ons. Heer, maar ook bij de kinderen. Bij degenen die hier niet zijn, bij de zieken. Heer, er zijn sommigen ernstig ziek en we bidden ook voor hen, Heer, een bemoediging, een hoop, een troost, een vrede. Heer, een blijdschap in hun hart, ondanks alles. Zegen ze, Heer. Zegen ook de andere kerken in Enschede. Heer, zegen ons land. Heer, zoveel gaande in ons land. Maar we bidden, Heer, dat nog velen u gaan leren kennen. En dat bidden we ook voor de wereld, Heer. Waar ook zoveel onrecht is. Zoveel lijden en verdriet. Zoveel mensen die honger lijden, Heer. Of vervolgd worden. of op de vlucht zijn, maar we bidden, Heer, wilt u ook uw zegen op hen leggen. Heer, we verwachten het van u en we danken u dat we het van u mogen verwachten. Heer, zegen uw volk Israël. We bidden ook voor een oplossing daar. En boven alles, Heer, bidden we, kom spoedig. Heer Jezus, want dan wordt alles goed. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ja, het is fijn om hier weer te kunnen zijn. En ik wil graag met u een stukje lezen uit Psalm 103. En dat heeft te maken met Vaderdag. Psalm 103 vanaf vers 8. En dan lezen we over God als vader. Het is zo mooi dat ik hier allemaal geritsel hoor. Dat hoor je niet overal meer. Maar bij u gelukkig nog wel. Psalm 103 vanaf vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, en dat is heel hoog, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Dat is zo'n mooi vers. En in het Engels staat er dan loving kindness, zijn liefhebbende vriendelijkheid. Gods liefhebbende vriendelijkheid is over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. En dan komt het, gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. God is een vader die zich over ons ontfermt. In het Engels staat er compassion en bewogenheid, compassie. God heeft compassie voor ons. Ja, vandaag is het Vaderdag. En een dag waarop de kinderen hun vaders cadeautjes geven. Wat voor cadeautjes? Een steen waarop staat, je bent een kei. Ja. Of tekeningen waarop staat, voor de liefste papa. En geweldig als een kind een lieve vader heeft. En geweldig als een vader lieve kinderen heeft. En dan is Vaderdag een geweldig feest waarvan ik hoop dat we daar allemaal van zullen genieten. Nou is niet iedereen in zo'n gelukkige positie. Er zijn ook kinderloze mannen die nooit Vaderdag zullen vieren. Er zijn gescheiden vaders die dat niet meer zullen doen. Er zijn vaders met slechte relaties met hun kinderen, die weten dat het geen echte Vaderdag is. Toen mijn vrouw en ik nog niet zo lang getrouwd waren, toen ontmoetten wij een kinderloos echtpaar. En op hun gezichten kon je aflezen dat ze dat niet goed verwerkt hadden. Ze waren verbitterd en ze konden er niet goed mee omgaan. En later bleek dat mijn vrouw en ik zelf ook geen kinderen kregen. En natuurlijk gaf dat veel verdriet. Wanhoop soms. Teleurstellingen. Ballonnen die worden kapot geprikt. Maar mijn vrouw en ik hebben tegen elkaar gezegd, wij willen niet worden zoals dat verbitterde echtpaar. Dat willen we niet toestaan in ons leven. En later leerde God ons een uitspraak waar we onszelf nog vaak aan houden. En die uitspraak is deze. Je kunt een vervuld leven hebben met onvervulde wensen. Je kunt een vervuld leven hebben met onvervulde wensen. En het leven zit soms vol met onvervulde wensen. En hier zitten misschien ook wel mensen met onvervulde wensen. De diepste wens waarop je hoopte is niet vervuld. Maar betekent dit dan dat je leven is afgelopen? dat je een onvervuld leven zult hebben? En dat hoeft helemaal niet. God kan die gaten in je leven, als ik het zo mag noemen, die onvervulde wensen, God kan die gaten in je leven gaan vullen met andere dingen. Zodat je leven toch weer een vervuld leven gaat worden. De valkuil is dat we ons gaan blind staren op de dingen die we niet hebben. En misschien wil God wel dat we ons gaan uitstrekken naar andere dingen die Hij ons wil geven in ons leven. En mijn vrouw en ik die hebben dat mogen ervaren. In plaats van eigen kinderen kwamen er een heleboel andere mensen in ons leven. Tieners die nu alweer getrouwd hebben en hun eigen kinderen hebben. Studenten, oudere mensen, ze kwamen allemaal in ons leven. Natuurlijk doet het soms pijn als je van die lieve kinderen ziet. Maar toch mogen ook wij zeggen, God kan je een vervuld leven geven met onvervulde wensen. En zo wens ik u allemaal een hele fijne Vaderdag. En laten we bovenal vieren dat wij een hemelse Vader hebben. En laten wij die hemelse Vader in deze dienst allemaal een heel mooi cadeau gaan geven. En ik stel voor dat we dat gaan doen door hem een aantal liederen toe te zingen vanuit ons hart. Waarin we zeggen, God, u bent mijn Vader. Waarin we God zeggen, God, ik houd van u. Zullen we beginnen met opwekking 399. Vader God, ik vraag mij af. Een lied, hoe kun je leven als je God niet kent zonder vader, als vader? Opwekking 399. Thank you. Ja, geweldig. En weet u, we mogen tot God gaan, we mogen tot onze hemelse Vader gaan. En het volgende lied spreekt daar ook over. Opwekking 369. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. 369. Ja, heel mooi. Ik wil graag eerst een gedeelte met u lezen uit Gods woord, voordat we nog twee liederen gaan zingen. Het gaat ook over een vader. Een vader die wel een hele moeilijke opdracht krijgt. Een opdracht die, denk ik, nooit meer gegeven zal gaan worden. Aan Abraham in Genesis 22. Wil ik graag met u gaan lezen. Genesis 22, vanaf vers 1. Genesis 22, en daar staat boven Abraham op de proef gesteld. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. God zeide tot hem: Abraham. En deze zeide: hier ben ik. En hij zeide: neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knecht: en blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac, nam het vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide: mijn vader. En deze zeide: hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: hier ben ik. En hij zeide: strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Ja, fantastisch. We gaan ook nog een stukje uit Hebreeën 11 lezen. Hebreeën 11. En dan gaat het ook over Abraham. En dan lezen we vanaf vers 17. Hebreeën 11, vers 17. En daar staat, Hebreeën 11, vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij, die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was: door Isaac zal men van nageslacht tot u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Tot zover. Ik stel voor dat we nog, nu we hebben gelezen wat God allemaal doet, twee mooie liederen gaan zingen. En als dat kan, staande, laten we twee keer achter elkaar gaan zingen. Opwekking 277, machtig God, sterke rots. En dan zingen we daar achteraan, opwekking 354, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dus eerst opwekking 277, twee keer, en dan opwekking 354. Zullen we gaan staan voor zover u dat kunt? Ik bedoel 334. Heer, uw licht en uw licht schijnen. Nee, nee, het spijt mij. Ja, ja, die bedoel ik wel. 334. Ja. Ja, 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 ze zijn allemaal mooi. woorden God te aanbidden. Misschien zijn er een aantal die met vrijmoedigheid God willen danken hiervoor.
U, Heer Jezus, u was het die naar deze wereld kwam van uw licht te laten schijnen om ons te verlichten. En hebt u gedaan door uw leven te geven aan uw kruis. Wil u danken dat u grote licht in ons hart schijnt en aan onze harten loopt. Wil u danken, Heer, voor dat geweldige feit, voor dat offer. Wil u loven en prijzen voor uw geluk. Amen.
Amen.
Daarvoor danken we dat u onze Vader bent. Dat u dag in dag uit voor ons zorgt. Dat we ons ook zien. Iedere dag bijzonder dat we ja, voelen en overbladen zoals het er nu was staat. En dat we ons allemaal even en aangeloven voor zien. Ook zonder.
Dank u wel, Vader in de hemel, voor de bewogenheid
Dank u wel, Heer, dat het zo mooi in het woord staat. Dat, dat u ons kent, Heer, dat u ons doorgrondt. U kent ons zitten en ontstaan. En dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons zo lief hebt, dat u uw zoon hebt gegeven. Dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat we ja, als een zout het zout en een licht en licht hier in deze wereld mogen zijn. Heer, dank u wel voor uw heilige geest, Heer. Dank u wel dat u hier geheimen van uw woord bekend hebt. Wil je niet nu, Heer, ja, ook maar de lijn doorgaan, Heer, en onze harten, Heer, aanraken. Opdat we uit mogen gaan, Heer, om het licht uit de straat.
Heer God, dank u wel dat we het zo van u mogen verwachten, Heer. Dank u wel. Heer, en als we uw woord openen, dan bidden we ook, Heer, spreek tot onze harten. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ja, Abraham. Ik wil het met u hebben over Abraham en wat we van hem kunnen lezen, kunnen leren. We hebben gelezen uit Hebreeën 11. En Hebreeën 11 is een hoofdstuk vol van mensen die geloofden. Nou ja, wat is geloof? Hebreeën 11 vers 1 begint al met een definitie. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof is iets zeker weten, ook al heb je het nog niet gezien. Geloof is dat je zeker weet dat iets is gebeurd, ook al was je er toen niet bij. Geloof is dat je zeker weet dat iets nu waar is, ook al zie je het niet. En geloof is dat je zeker weet dat iets zal gebeuren, ook al ligt het nog in de toekomst. En Hebreeën 11 is een hoofdstuk vol van mensen die handelden in dat geloof. Ze handelden omdat God hun iets had gezegd. Denkt u maar aan Noach, die een ark bouwde. Weer anderen handelden in geloof niet omdat God ze iets had gezegd, maar omdat ze in het verleden iets hadden ervaren met God. En we horen op de radio wel eens die reclame en dan wordt erbij gezegd, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, in de Bijbel is het andersom hoor. Resultaten uit het verleden bieden wel garantie voor de toekomst. Amen? Ja. David had geen opdracht van God om met Goliath te gaan vechten. Maar omdat hij wist dat God hem in het verleden had geholpen, toen hij vocht tegen de leeuw en de beer, wist hij ook, God zal me nu gaan helpen als ik met Goliath ga vechten. En heel hoofdstuk 11 is één grote inleiding op hoofdstuk 12. Waar staat dat wij ons geloof moeten richten op Jezus Christus. En net zoals Noach God geloofde toen hij de ark bouwde. En net zoals David God geloofde toen hij met Goliath vocht. Net zo zijn wij als wij achter Jezus aangaan. Hetzelfde geloof. Nou, en Abraham, die is een van die geloofshelden die in Hebreeën 11 staat. En Abraham krijgt een hele moeilijke opdracht en dat verhaal kennen we allemaal, dat hij Isaac moet offeren. En ik wil met u vanochtend nadenken over een aantal ja, karaktertrekken van Abraham, als ik het zo mag noemen. Vier eigenschappen. Hij is de vader die het onmogelijke van God verwachtte. Hij is de vader die God op zijn woord vertrouwde. Hij is de vader die absoluut gehoorzaamde. En de vader die bereid was zijn zoon aan God terug te geven. Nou, eerst de vader die het onmogelijke van God verwachtte. Want hij geloofde, en dat staat in Hebreeën 11, dat God Isaac uit de doden kon doen opstaan. Nou, dat is wat ik noem het onmogelijke van God verwachten. Dat je gelooft dat God je zoon, als je hem hebt geslacht, dat hij hem weer levend kan maken. En waar komt dat geloof van Abraham vandaan? Nou, ik denk, want Abraham heeft heel lang op zijn zoon Isaac moeten wachten. En toen gebeurde dat wonder dat zijn oude vrouw Sarah toch nog een zoon kreeg. En ik denk dat daar dat geloof van Abraham vandaan kwam. Als Sarah op zo'n oude leeftijd, als God dat wonder kan doen, dan kan hij ook het wonder doen door mijn zoon weer levend te maken. God kan het onmogelijke doen. Abrahams vrouw kreeg op hoge leeftijd nog een zoon. En toen die Isaac op dat altaar had gelegd, toen was daar opeens die ram. En toen was daar opeens die engel die uit de hemel sprak. God kan het onmogelijke doen. En nou zou ik heel makkelijk kunnen zeggen, mensen, laten we het onmogelijke van God verwachten. Is makkelijk gezegd. Maar zal God het ook altijd doen? Een hele poos geleden heb ik eens een boek gelezen met de titel We Let Our Son Die. Wij lieten onze zoon sterven. En het ging over een echtpaar die hadden een zoon met diabetes. En op een gegeven moment dachten ze dat God hun vroeg om in geloof uit te stappen. Om een geloofsdaad te zetten. En ze dachten van, we moeten niet meer afhankelijk zijn van die medicijnen. Weet je, we stoppen met onze zoon de medicijnen te geven. Want God vraagt dat geloof van ons. En ze stopten met de medicijnen. Ze gooiden het door het toilet. En natuurlijk werd hun zoon zieker. Maar ze dachten, nee, we moeten blijven geloven. Als wij maar blijven geloven, dan zal onze zoon beter worden. En het ging alsmaar bergafwaarts met hun zoon. En toen lag hun zoon op sterven. En ze dachten, nee, God vraagt nog steeds geloof van ons. We moeten geen medicijnen geven. En toen stierf de zoon. En toen hebben ze nog een gebedsdienst gehad om de zoon tot leven te brengen. God vraagt geloof van ons, dachten ze. En de zoon werd niet levend. En later zijn die ouders berecht en kregen ze een taakstraf. We let our son die. Wanneer moet je nou het onmogelijke van God verwachten? Er lopen veel teleurgestelde christenen rond, omdat God niet deed wat ze van hem verwachten. Maar aan de andere kant, de kerk kan niet zonder geloofshelden. De kerk kan niet zonder mensen die niet uit geloof durven te handelen. Waar zouden we zijn als kerk, als er geen mensen waren geweest die ons zijn voorgegaan en in geloof stappen durfden te zetten? Dan was deze kerk niet gebouwd. Er waren geen zendelingen naar Afrika gegaan in geloof, terwijl ze wisten dat ze daar waarschijnlijk zouden sterven. Een zendeling schreef, als God ons in één keer had laten zien wat hij in de komende jaren allemaal zou doen, zou ik gezegd hebben, God, wacht even, volgens mij ben ik niet de juiste man hiervoor. Maar God deed dat niet. God schoof heel langzaam het gordijn open en zei, kijk maar weer eens iets verder en ga stap voor stap verder. En diezelfde zendeling die schreef, hoe meer hindernissen er voor je zijn, hoe meer mogelijkheden voor God om iets te doen. Hoe meer hindernissen er voor je zijn, hoe meer mogelijkheden voor God om iets te doen. En ergens denk ik, we hebben te weinig geloof. We zijn misschien wel te berekenend geworden in ons dagelijkse leventje. En de kerk heeft mensen nodig die in geloof durven te handelen. En geloof is niet alleen voor zendelingen. Je hebt ook geloof nodig als je wordt gevraagd om te beginnen met een kinder- of tienerclub. Terwijl je bij jezelf denkt, ik kan dat helemaal niet. En je hebt ook geloof nodig, als je het op je hart hebt, om naar iemand toe te gaan om met hem te bidden. Dan vraagt God ook geloof. En je hebt ook geloof nodig, als je als christen op je werk wil leven en van hem wil getuigen. We hebben geloof nodig. En soms vraagt God dan een stap te zetten die je niet kunt overzien. Je hebt het geld nog niet. Je hebt de middelen nog niet. Je denkt bij jezelf, ik ben onbekwaam, ik kan dit niet. En dan vraagt God toch van jou, van u, om een stap in geloof te zetten. Je weet niet van tevoren of het zal gaan lukken. En toch vraagt God dan, zet die stap maar in geloof. Nou, ik zou nog wel veel meer willen praten over handelen in geloof. Ik vind het zo'n boeiend thema. Mijn vrouw en ik, we hebben geprobeerd te handelen in geloof. En een van de lessen die ik heb geleerd is van, er is geen wandelen in geloof zonder teleurstellingen, zonder misstappen. Helaas hebben we dat zelf moeten merken. We hebben wel eens uitgestapt in geloof dat het helemaal niet van God bleek te zijn. Was het van onszelf. En ik weet het van Gods mannen die ook wel eens een fout hebben gemaakt dat ze Gods stem niet goed hebben verstaan. Er is denk ik geen handelen en wandelen in geloof zonder zo nu en dan is een misstap. Maar ik weet niet of we ons daardoor moeten laten afhouden. Ik denk dat als we niet durven wandelen in geloof, Gods koninkrijk niet gebouwd wordt. Als God u om een geloofsavontuur zou vragen, zou u daartoe bereid zijn? Als God u om een geloofsavontuur zou vragen, zou u bereid zijn? Zou u bereid zijn om te zeggen tegen God, God, daag mij maar uit om op u te geloven? Dan ben ik benieuwd wat God tegen u gaat zeggen. En tegen de vaders, vanochtend vaders, leer je je kinderen te wandelen in geloof. Leer je je kinderen wat het is om geloof te hebben en om te wandelen in geloof. Nou, dat is het eerste. De vader die het onmogelijke van God verwachtte. Het tweede is de vader die God op zijn woord geloofde. Dat is ook zo bijzonder. God had Abraham een groot nageslacht beloofd. Nou, God en die Abraham, die had nog maar twee zonen. Eentje van de slaaf en eentje van zijn eigen vrouw. Van de slavin, sorry. En eentje van zijn eigen vrouw. En toen vroeg God ook nog om die ene zoon te offeren. Terwijl God had beloofd, ik zal je een groot nageslacht geven. Nou, dat ziet er niet al te best uit. Of wel? Als God je heel veel kinderen heeft beloofd. En je hebt er twee en je moet er dan ook nog eentje offeren. En die ene andere, ja, dat was eigenlijk niet zoals het bedoeld was geweest. En toch bleef Abraham God vertrouwen. Hij bleef God op zijn woord geloven. Als Abraham en Isaac zo samen naar die berg lopen, ik zie dat zo voor me, vader en zoon. Zo'n sterke man waarschijnlijk, met een grote baard. En dan zo'n knaapje van een jaar of 12. En dan lopen ze verder. En dan lopen ze die berg op. Ziet u ze voor zich? Voor u? En dan vraagt Isaac aan Abraham, dat vind ik zo ontroerend. Vader, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En weet u wat Abraham dan zegt? En er klinkt geen spoor van verbittering in zijn stem. Abraham is geen verbitterde vader als God het onmogelijke van hem vraagt. En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gaan ze samen verder, hand in hand. Ja. Abraham, die keek niet naar de ongunstige omstandigheden, maar hij zag op God, wat God kon doen. Abraham had makkelijk kunnen denken, hoe kan God dit nou van mij vragen? Mijn enige zoon. Die moet ik dan ook nog offeren. Ik kan God niet geloven. Nee, Abraham zag niet op de omstandigheden, maar Abraham zag op God zelf. Op de aanwezigheid van God. En God handelt vaak pas op het allerlaatste moment. Kijkt u maar naar de vrienden van Daniel, die in de vurige oven worden geworpen. Om hun geloof worden ze in oven geworpen. Het zag er niet al te best uit. Als je in die oven wordt geworpen. En God handelde op het allerlaatste moment. En zo zijn er heel veel verhalen te vertellen. Dat God precies op het allerlaatste moment handelt. En ingrijpt. Misschien zitten hier wel mensen in een geloofscrisis. Mensen die al een hele poos niks meer van God hebben gezien. En gemerkt. En misschien ben je aan het bidden voor iets en God doet het niet. En je raakt teleurgesteld in God. En je denkt bij jezelf, de omstandigheden worden steeds ongunstiger. Misschien gaat het leven niet zoals je had verwacht. En zit je in een diepe geloofscrisis en is het bijna zover dat je het geloof eraan geeft. En dan wil ik jou vragen. Kijk niet naar de omstandigheden. Maar kijk op de aanwezigheid van God. God is aanwezig in jouw leven. God is de grote aanwezige met een hoofdletter. Kijk niet naar je omstandigheden, maar kijk naar God zelf. En ga te raden bij God. Ga lezen in je Bijbel en God zal tot je spreken. En zeg, misschien moet je wel hardop zeggen, net zoals Hebreeën 11 vers 1. Ook al zie ik nu nog niks, toch geloof ik. We hebben het gezongen, het eerste lied. Weet u, vertrouwen op God betekent niet dat al je wensen vervuld worden. Vertrouwen op God betekent niet dat het leven gaat zoals je wilt. Vertrouwen op God betekent dat je gelooft in zijn aanwezigheid in je leven. Hij is er. En hij is de liefhebbende Vader. Ik kan heel veel verhalen vertellen van Gods aanwezigheid. En ik las deze week nog een verhaal in een zendingsblad. Van Operatie Mobilisatie, een hele grote zendingsorganisatie. En zij hebben ook te maken met de crisis en de inkomsten dalen. De inkomsten nemen af. En heel vaak gaat het gesprek bij de directeuren en bij de veldleiders over hoe komen we aan het geld. En zo was er ook een veld waar de inkomsten enorm terugliepen. En de leiders van het veld die zaten in de problemen. Wat moeten we doen? En ze keken naar hun budget en ze keken, waar kunnen we schrappen? En ze zagen geen enkele mogelijkheid om te schrappen. En toen hadden ze besloten, we gaan 3 dagen bidden en vasten. We gaan God zoeken voor een oplossing. En ze gingen bidden en vasten. En ze hadden verwacht dat God hun wijsheid zou geven. Van hoe moeten jullie handelen? God deed dat niet. Maar in die 3 dagen kwamen er opeens heel veel giften binnen. Zodat ze uit de financiële nood waren. God doet onverwachte dingen. En blijf hem zoeken. God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen, staat er in Gods woord. En dan weer tot de vaders. Vaders, laten we aan onze kinderen merken dat we zijn woord geloven. Hoe praten we over zijn woord met onze kinderen? Merken ze van ons dat we dit woord geloven? Dan kom ik bij het derde, de vader die absoluut gehoorzaamde. Want dat is denk ik wel het allermoeilijkste wat God van je kan vragen. Als je je eigen zoon moet offeren. En Abraham leefde in een tijd waarin er veel goden waren. En er was ook één hele gruwelijke god Een hele vrede God. En dat was de God Moloch. En Moloch, die vroeg van de mensen kindoffers. En ze hadden een soort oven gebouwd. Weet u wel, zo'n oude broodbakoven. En daar zat een gat in. En dan brandde het vuur. En dan moesten de ouders soms hun kinderen, levende kinderen, in het vuur gooien om die God Moloch maar te behagen. Een vreselijke, gruwelijke God. En nu vroeg Yahweh hetzelfde van Abraham. Was God, was Yahweh dan net zo gruwelijk en vreselijk als die God Moloch die kindoffers vroeg? En ook al kon Abraham God niet begrijpen, toch gehoorzaamde hij. Hij was bereid om zijn zoon te offeren. Hij gehoorzaamde. En wat zien we dan op het laatst? En dan grijpt God in. En dan laat hij duidelijk merken, Abraham, ik ben niet zoals die God Moloch. Abraham, ik vraag van jou geen kindoffer. Ik ben totaal anders dan die God Moloch. En misschien komt dat ook wel eens in ons leven voor. Dat God iets van ons vraagt. Dat we totaal niet met God eens zijn. God, hoe kunt u dat nou van mij vragen? Dit is veel te moeilijk voor mij. En Abraham deed het. En ik hoop dat wij ook zo zullen zijn. En dan kom ik bij het vierde punt. Abraham, de vader die bereid was zijn zoon aan God te geven. Ja. Net zoals Hanna, Hanna, die met kleine Samuel naar de tempel loopt om haar zoon terug te geven aan God. Ik heb er wel eens over gesproken hier. Maar Hanna had het vrijwillig beloofd. Hanna had tegen God gezegd, God, als u mij een zoon geeft, zal ik hem aan u teruggeven. Abraham had dat niet tegen God gezegd. En God vraagt van Abraham, wil je mij je zoon geven? Afstand doen van je kind is een van de moeilijkste dingen die er is voor ouders. En het is hartverscheurend als je je kind ergens moet achterlaten op een plek waar je niet wilt dat je kind daar is. En sommige ouders gaan daar helaas doorheen. Die moeten hun kind achterlaten op een plek waar ze niet willen dat hij is. Gelukkig maakt het God het voor Abraham mogelijk dat hij zijn zoon niet hoefde te offeren. Maar weet u, God deed het zelf wel. God offerde zelfs wel zijn zoon. Vele jaren later, na Abraham, deed God zelf wat hij aan Abraham had gevraagd. Zijn eigen zoon offeren. En hij offerde zijn zoon op een houten kruis. Op een vreselijke dood. God deed afstand van zijn zoon. En waarom deed hij dat? Omdat hij zo'n vreselijke, gruwelijke God is. Net als de Moloch. Nee. Omdat God een rechtvaardig God is. Een God die rechtvaardig is, die de zonde van de wereld niet ongestraft kan laten. God is rechtvaardig. En net zoals een rechter moet straffen als er zonde is, als er fouten zijn begaan. Zo moest God die wereld straffen. Die wereld vol van zonde, egoïsme, hoogmoed, hebzucht, diefstal, leugen. Allemaal zondige eigenschappen. God als rechtvaardige rechter, hij moest wel straffen. Anders was hij niet rechtvaardig geweest. Maar God wilde niet straffen vanwege zijn liefde. Vanwege zijn rechtvaardigheid moest hij straffen. Maar vanwege zijn liefde wilde hij niet straffen. En omdat hij vanwege zijn liefde voor ons niet wilde straffen, met een eeuwige dood heeft hij zijn enige zoon gestraft. Jezus stierf aan het kruis vanwege mijn zonde, vanwege jouw zonde, vanwege uw zonde. Omdat God van jou, van u, van mij houdt. Weet u, dat toont het vaderhart van God. En dan kom ik bij het mooiste wat ik over God mag zeggen. Het vaderhart van God. Weet u, ik ben jarenlang naar de kerk geweest. Als knaapje. En ik had niet begrepen van het vaderhart van God. Ik had niet gehoord van het vaderhart van God. En dat zal niet aan de dominee hebben gelegen. Het zal aan mijn oren hebben gelegen. Dat ik niet wist van het vaderhart van God. En toen ik een poosje christen was, toen leerde ik het vaderhart van God kennen. En God liet mij zien dat God van mij houdt als een vader. Wat een geweldige ontdekking was dat in mijn leven. God, die almachtige God, die hemel en aarde heeft gemaakt, moet u zich voorstellen. Die almachtige God, al die sterren, zelfs de maan en noem maar op, zo groot. Dat die God, dat die schepper van u, van jou persoonlijk houdt. Johannes 3, vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vul uw eigen naam maar in. Want al zo lief heeft God Paul gehad. Want al zo lief heeft God Marieke gehad. Vul je eigen naam maar in. Want al zo lief heeft God Johan gehad. Wilma gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar opdat Paul, Johan, Wilma en noem ze allemaal maar op, jijzelf. Opdat je eeuwig leven hebt. En misschien denk je wel bij jezelf, ik verdien die liefde niet. Ik heb zoveel op mijn kerfstok, ik ga toch weer de fout in. Misschien denk je wel bij jezelf, ik ben niet zo'n lief en aardig persoontje. Je moest eens weten wat er allemaal in mij omgaat. Je moest eens weten wat ik allemaal denk. Ik verdien die liefde niet. Dat klopt. Je verdient die liefde ook niet. Ik ook niet. En dat is nou genade. Dat is nou compassion. Dat is nou Gods liefde. Ik wil u een gedicht voorlezen van Ingrid Steenbeek. De weg naar de Vader. Misschien vind jij het moeilijk om naar jezelf te kijken. Misschien vind je jezelf te weinig op Jezus lijken. Misschien schiet je tekort in alles wat je doet. En denk je elke dag, ik doe ook haast niets goed. Misschien is in jouw leven zoveel dat anders gaat. Alsof het door je handen glipt als jij daar zo eenzaam staat. Misschien mis je een arm die zich om jouw schouder legt. Een stem die zacht en teder lieve woorden zegt. Misschien is het dan goed om je ogen op te slaan. Om te zien dat er een vader is die voor jou klaar wil staan. Zijn armen uitgespreid, zijn hart vol van verlangen. Om jou in zijn omarming heel warm op te vangen. Hij fluistert lieve woorden. Hij kijkt je open aan en laat je merken dat hij samen de weg met jou wil gaan. Hij heeft je onwijs lief. Jij bent zijn kostbaar kind. En hij wil dat je te allen tijd de weg naar hem toe vindt. Misschien ben je die weg naar de Vader nog niet gegaan. Misschien ken je God nog niet als Vader. Wil ik je uitnodigen om naar God te gaan als Vader. Om hem aan te nemen als Vader. Om te zeggen, Vader, dank u wel dat u van mij houdt. Is die liefde van God alleen maar voor zwakke mensen? Is die liefde van God alleen maar voor mensen die mislukt zijn in hun leven? Is die liefde van God ook voor zakenmensen? Is die liefde van God ook voor mannen die het allemaal op een rijtje hebben? Dat is toch veel te week om te praten over Gods vaderliefde. Ik ben toch een volwassen man? Ja. En wij volwassen mannen, we hebben ook liefde nodig. We vinden het toch heerlijk als ons kind tegen ons zegt, papa, ik hou van je. We vinden het toch heerlijk als onze vrouw tegen ons zegt, ik hou van je. Dan mogen wij volwassen mannen ook zeggen, Vader God, dank u wel dat u ook van mij houdt. Ik wil nog één stelling meegeven om over na te denken, om mee naar huis te nemen. Voor de vaders. Een vader die Gods vaderliefde kent en toepast, is een betere vader. Nog een keer. Een vader die Gods vaderliefde kent en toepast, is een betere vader. Nou, stelling voor bij de koffie. Ja? Heeft u gelijk iets om over te praten? Laten we danken voor Gods vaderliefde. Vader God, dank u wel dat u een geweldig goede vader bent en dat u van ons houdt, Heer. Heer, en dat u onze vader bent. Heer, en als we uw vaderliefde niet kennen, misschien zitten er wel muren om ons hart, Heer, die blokkeren dat we openstaan voor uw liefde. Misschien zijn er wel denkbeelden in onze harten die verhinderen dat we durven te geloven dat u van ons houdt. Dan bidden we, Heer, wilt u die muren gaan afbreken. Die muren om ons hart, Heer. En dan danken we u uit ons hart dat u van ons houdt. Heer, dank u wel dat we mochten leren over Abraham. De vader die het onmogelijke verwachtte. En Heer, wilt u ons ook helpen om uw stem te verstaan, om stappen in geloof te zetten, als u dat van ons vraagt. Heer, help ons om u op uw woord te geloven, net zoals Abraham. Ook al begrijpen we dat woord niet, altijd. Help ons, Heer, om te gehoorzamen, ook al vraagt u het onmogelijke van ons. En dank u, Heer, dat u uw zoon gaf voor ons, omdat u van ons houdt. In Jezus' naam. Amen. Een heel toepasselijk lied is opwekking 136. Abba Vader, u alleen. En we zingen de eerste twee coupletten. Abba Vader, u alleen. En ik ben de collecte niet vergeten, die komt zo meteen. Abba Vader 136, de eerste twee coupletten.
Thank you.
Ja, geweldig hè. Dat we dat tegen God mogen zeggen. Wat een ontdekking in je leven. Als je weet dat God je vader mag zijn. Geweldig. Ik stel voor dat we ook nog gaan zingen. Opwekking 225. Verblijd u in Jezus uw Heer. Want we mogen geweldig blij zijn. En dan mogen we ook blij zijn als we de portemonnee opentrekken. En we zien al dat geld zitten. En dan denken we, geweldig, wat ben ik rijk. En dan denken we van, wat zal ik eens gaan geven? En de Bijbel zegt dat God heeft de blijmoedige gever lief. Laten we met een blij hart gaan geven. Terwijl we zingen, opwekking 225, verblijd u in Jezus uw Heer. Geweldig. Ja, we zijn aan het einde van deze dienst gekomen. Ik wil u allemaal nog een hele fijne dag toewensen. Heel veel fijne ontmoetingen ook met elkaar. En ik stel voor dat we gaan staan voor de zegen en de dankzegging. En dan zingen we daarna opwekking 404. Wij gaan op weg met een dankbaar hart. Opwekking 404. Zullen we gaan staan voor de zegen? Ja, Vader God, dank u wel zo, Heer, dat we u mogen kennen in ons leven. Heer, en dat u oneindig van u houdt, van ons houdt, Heer. Nog voordat wij van u hielden, hield u van ons. Zo groot, Heer, dat u bereid was uw Zoon voor ons te geven. Heer, dank u wel voor die liefde. Heer, en we bidden zo, Heer, voor degenen die uw liefde nog niet kennen. Heer, dat ook zij u gaan leren kennen. En we bidden, Heer, voor de vaders in ons midden, dat u ze heel bijzonder gaat zegenen. Heer, het is niet altijd makkelijk om een vader te zijn. Heer, er zijn spanningen in het gezin. Hoe voed je je kinderen op? Alle verantwoordelijkheden uit de maatschappij, verwachtingen. Heer, we willen heel speciaal een zegen bidden voor de vaders. Geef ze heel veel wijsheid. Geef ze gezondheid. Heer, geef ze kracht. Heer, geef ze ook wijsheid om te weten wanneer ze nee moeten zeggen tegen dingen die op hun pad komen. Heer, help ze om tijd met hun kinderen door te brengen. Help ze, Heer, om wijs te zijn met hun kinderen in de opvoeding. Heer, we bidden echt uw zegen voor de vaders. Een bijzondere wijsheid, Heer. We bidden ook voor gebroken relaties, Heer. Als het minder goed gaat met de kinderen, dat u relaties zult herstellen, Vader. Heer, we bidden zo dat u de huwelijken zegent. Heer, dat u ook daarin werkt. God, en dat er genezing en heling zal zijn. We bidden, Heer, voor de vaders die misschien wel met foute dingen bezig zijn, Heer. Wilt u ook hen helpen om daar los van te breken? Heer, om nee te zeggen tegen de boze en om ja te zeggen tegen u, Heer Jezus. Heer, bevrijd hen uit de macht van de boze. Leid hen niet in verzoeking, Heer. God, zegen de vaders, dat ze een voorbeeld mogen zijn voor hun vrouw en kinderen. En zo, gemeente, mag ik u zegenen, u allemaal. Want in zeker opzicht zijn we allemaal vaders. Geestelijke vaders en moeders voor de mensen om ons heen. Mogen wij zo ook Gods vaderliefde uitstralen naar ieder om ons heen. De Heere zegen u met vaderliefde voor de mensen om u heen. De Heere zegenen u met vaderliefde in uw hart. En zo zegenen u de Heere en maken u tot een zegen. In Jezus' naam. Amen.
Thank you. Thank you.